Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 49, de versen 2 en 3. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En vers 3, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Psalm 49, de versen 2 en 3. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen. Uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, de verzen 29 tot en met 43. Dat is Johannes hoofdstuk 1, de verzen 29 tot en met 43. En daar lezen wij het woord van de Heere. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welken ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welken gij de geest zult zien nederdalen, en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zone Gods is. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, ge zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij een antwoord daarop, Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, vers 4, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen zondag 6 van de Heidelberger Catechismus overdenken. En laten we daarom ook nu zondag 6 lezen. Zondag 6, en daar belijden wij met de kerk. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover. Willen wij gemeente nu een zegen van de Heere vragen over deze dienst? Heilige en levende God, zo mogen wij weer opnieuw in uw huis aanwezig zijn. Opnieuw brengt u ons op de marktplaats van vrije genade. En opnieuw mogen wij zijn op de plaats waar het bloed van de Heere Jezus drupt. En opnieuw mogen wij zijn voor het visnet van het evangelie, op de werkvloer van de Heilige Geest. Heere, dank u voor dit onuitsprekelijk groot voorrecht, dat u ons zoekt. Want u bent immers gekomen, Heere Jezus, om te zoeken dat verloren is en om zalig te maken. En Heere, we belijden u dat wij allemaal als schapen gedwaald hebben. En dat geldt niet alleen een mens in zijn onbekeerde staat, maar ook David of de psalmdichter moest het zeggen aan het einde van psalm 119, nadat hij zoveel goeds over u verkondigd had en zo vaak beleden heeft hoe hij u liefhad en uw wet liefhad. Dan moest die psalmdichter het ook nog zeggen: ik heb als een schaap gedwaald in het rond. En zo geldt dat voor een ieder van ons hier vanavond in uw huis. En Heere, we belijden u dat wij een ieder ons eigen weg gegaan zijn. En dat van nature, Heere, wij allemaal tegen u gerebelleerd hebben. En dat wij allemaal met de rug naar u toestonden. Maar dat u het bent die zondaren opzoekt. En dat u mensen omkeert. En dat zij u dan gaan zoeken. Maar dat zoeken van een mens vindt alleen maar plaats omdat u eerst die mens zoekt. En zo werkt u in harten van mensen dat ze liefde tot u ontvangen en u gaan liefhebben, maar dat is alleen maar omdat u hen eerst hebt liefgehad. want u bent de eerste. Er zou geen kerk zijn wanneer u niet zocht. En zo zoekt u zondaren ook in ons midden. En laten wij, Heere, daarom naar u horen, naar u luisteren. Geef ons een geopend oor. En geef ons, Heer, een hart dat ontvankelijk is voor de bediening van uw woord. En geef dat de vrucht mag voortkomen van uw woord in ons hart en ziel en leven. Vruchten van bekering, vruchten van een nieuw leven. Vruchten waaruit blijkt dat u God bent, dat het uw werk is. O, wil dan ook een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid schenken en doen ontvlammen in ons hart. Dat wij ook nergens anders rust en vrede kunnen vinden dan alleen maar in u, de levende God. En zo bidden wij u om uw genade, dat er een liefde in ons hart gelegd mag worden, of dat die liefde die er door uw genade aanwezig is, sterk verdiept mag worden. Zo, Heere, bidden wij u, of u in ons midden wilt zijn. U kent een ieder van ons. U weet wat wij persoonlijk nodig hebben. En u hebt de macht, Heer, om een ieder persoonlijk aan te spreken en te sterk te zijn voor hen die nog onwillig zijn, die liever hun eigen weg gaan in het leven, die geen begrip hebben van de eeuwigheid, die geen begrip hebben van de waarde van hun ziel, die nooit ervaren hebben de liefde van God, en dat ze daarom u niet zoeken en daarom nog halsstarrig zich tegen u verzetten, of dat ze daarom misschien ingezonken en lauw zijn, dat het hen allemaal niet zoveel raakt, omdat, Heere, hun hart nog gesloten is voor u en uw woord. Zo bidden wij u, Heer, of u hen te sterk wilt zijn. En wij vragen u om dat wonder van de wedergeboorte, dat wonder van uw werk in ons midden. Heere, wilt u krachtig doorwerken, opdat het zaad van het evangelie mag vallen in een weltoebereide aarde, en dat er nog vissers gevangen zullen worden in het vangnet van het evangelie. Heere, wilt u nog uw volk en kinderen versterken en ondersteunen, en wil door genade nog hartelijk en krachtig werken. O, laten wij beseffen, Heere, wat een voorrecht het is om onder uw woord te mogen zijn. Dat u nog tot ons komt met dat lieflijke geschenk van uw Zoon. Dat u tot ons komt met de beloften uit uw heilig woord. Dat u nog tot ons komt met vriendelijke nodigingen. Dat we allemaal verdienen om weggeworpen te worden van voor uw aangezicht. Maar nou komt u nog uzelf voor te stellen aan ons, ook vanmiddag vanuit de Heidelberger Catechismus, als onze Heere Jezus Christus. O, geef, Heere, dat u toegepast zult worden aan harten en dat ons samen zijn gezegend mag zijn. Heere God, sterk uw dienaar in het spreken. Geef hem een geopend mond en maak zijn tong los en geef hem wijsheid en genade. Help ons allemaal om te luisteren en laat uw woord toch duidelijk verkondigd mogen worden. We bidden u voor jongens en meisjes in de kerk. Help hen ook te luisteren. Zegen hen, Heere. Laat ze op een jonge leeftijd mogen ontdekken dat u een goede God bent. Een God die alleen het heilrijk lot geeft. O, geef als de kinderen dan wat ouder worden en jongeren worden, dat ze ook verder ingeleid zullen worden in dat wonder van uw genade. En geef zo, Heere, dat ook de gemeente een kweekgrond mag zijn En dat het een middel mag zijn, de samenkomsten van de gemeente, dat ook het opgroeiend geslacht u zal kennen, u zal vrezen, opdat er straks ook een nieuw geslacht zal opstaan, die ook straks midden in de wereld zullen staan, maar niet van de wereld zullen zijn. Behoud ons dan, o Heer der legermachten, zo zullen we ons voor de afval wachten. O Heere, zend uw licht en waarheid neder en wil zo in ons midden zijn en werken. Heere, zegen de gemeente met uw genade. Verootmoedig ons, Heere. Doe ons vernederd worden voor uw aangezicht, opdat we onszelf de slechte zondaar vinden en dat we de ander uitnemender zouden achten dan onszelf. Dat er ook onderlinge liefde en geduld en verootmoediging mag zijn. En dat u ook in ons midden zult zijn en werken. Verblijd ons door uw daden. We bidden u voor de ouderen, voor hen die niet meer ter kerke kunnen komen. U weet wat het voor hen betekent. Vroeger zaten ze hier en u kan het niet meer. O, wil hen nog opzoeken met uw genade. Ook sommige ouderen die het niet allemaal zo goed meer weten. Heer, u weet hoe moeilijk dat kan zijn. Maar wilt u met uw machtige genade in hun harten werken en wonen. En geven dat er nog een goed getuigenis mag uitgaan van hen aangaande u en uw genade. Heere, we bidden u dan voor hen die thuis meeluisteren. Gedenk en zegen hen. En geef dat we zo een goed uur hier in uw huis mogen hebben. We bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. En we bidden u voor de vervolgde kinderen van God. Ook in de afgelopen week hebben we kunnen horen en lezen van christenen die gedood zijn. Heere, wij bidden u of u troost wil geven. Wilt u moed en kracht geven. Dat ook uw kinderen, ook in die landen waar zoveel van hen gevraagd wordt, dat ze op een krachtige wijze versterkt worden. Dat ze ook niet bevreesd zijn, maar dat ze vrijmoedig zullen getuigen van de waarheid. O, werk met uw Heilige Geest krachtig en wil nog de vervolgers tot bekering brengen. Wil nog wonderen doen, Heere. Wanneer de vijand uw kerk wil uitmoorden, wilt u dan uw kerk opnieuw planten. En wonderen doen dat uw kerk onuitroeibaar zal zijn, omdat het uw gemeente is. Heere, we bidden u dan voor de bekering van moslims. En we bidden u, Heer, of u ook in andere heidense godsdiensten wilt werken en mensen wil omzetten tot de ware kennis van Christus Jezus. En zo bidden wij u ook voor de bekering van Israël. Wil toch de bedekking voor hun aangezicht afnemen en wil Israël doen zien op Christus Jezus. We bidden u of u al het werk van de zending wilt zegenen en uitbreiden. Of u overal zendingswerkers en bijbelvertaalwerk wilt gedenken, zegenen. We bidden u ook voor broeder van Luttikhuizen op de evangelisatiepost in Gent. Sterk hem en zijn vrouw in het werk wat ze daar doen. En wilt u hem bekwamen en zijn arbeid niet ijdel doen zijn in u de Heere. We vragen uw zegen over onze regering, over ons vorstenhuis en bidden uw genade ook voor hen. Geef dat het toch ook binnen ons parlement ook naar u gevraagd zal worden en dat uw naam ook daar beleden zal worden. Heere, wij bidden u voor hen die in gevaarlijke beroepen werken, bij de brandweer of bij de politie, ook uit ons midden. Wilt u bescherming geven? En we vragen uw genade over hen die in de zorg werken. Geef hen liefde om dat te doen voor dokters en verpleegsters. En het verzorgend personeel geef liefde bij dit werk. En schenk uw zegen daardoor dat er ook ware barmhartigheid getoond mag worden. We vragen uw zegen, Heere, voor hen in het onderwijs. Geef hen kracht en liefde om dit werk te doen, dat ook de kinderen toch een goed voorbeeld zullen ontvangen van Gods vrucht. En wil zo, Heere, toch in ieder van ons gedenken op onze roeping waar we ook geplaatst zijn. Wil, Heere, onze zonden genadig vergeven. Doe weg alles wat niet goed is voor uw ogen. En wil, Heere, met uw Heilige Geest krachtig in ons midden werken. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. Psalm 110, 1, 2 en 4. Geliefde gemeente, het komt geregeld voor. Wanneer er een belangrijke functie vervuld moet worden, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij de Rijksoverheid, dat er vooraf een profielschets wordt opgesteld. Dan worden bepaald aan welke vereisten de kandidaat voor een directeursfunctie bijvoorbeeld, welke vereisten aan hem gesteld zullen worden, wat voor ervaring hij moet hebben, wat voor een opleiding, welke kwaliteiten hij moet hebben. Wel, nu kunnen we zeggen dat hier geeft de Heidelberger Catechismus ons zoiets als een profielschets van de Verlosser. Degene die alleen maar mogelijk, die het alleen maar mogelijk zal zijn om de mens te verlossen van de schuld en de straf die hij op zich geladen heeft. Zo geeft de catechismus hier de vereisten waaraan deze verlosser of zaligmaker moet voldoen. En het is ook heel bijbels dat de catechismus dit doet. In het Oude Testament, daar lezen we ook van verschillende vereisten waar de zaligmaker aan moet voldoen. De Joden verwachten ook de Messias. En ze wisten ook dat hij de volmaakte koning zou zijn uit Psalm 72. Maar ze hoorden ook dat hij de lijdende man van smarten zou zijn uit Jesaja 53. En ze wisten ook dat hij een priester moest zijn. En dan een eeuwige priester, niet uit de zonen van Aaron, maar van de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, rechtstreeks aangesteld door God tot priester, zoals Melchizedek het ook eens was in de dagen van Abraham. Dat wisten ze uit Psalm 110. En ze wisten ook dat hij tegelijkertijd zo rijk en zo heerlijk was, dat hij ook God zelf zou zijn. Want in Jesaja 9 vers 5 staat, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt zijn naam Sterke God. En zo geeft de schrift zelf vereisten aan deze verlosser. En het is duidelijk dat hij gekomen is om de schuld en de straf te dragen uit Jesaja 53. Dat is de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dat hij onze overtredingen gedragen heeft. Jesaja 53 het zegt het, hij moest de straf overnemen. En Psalm 40... brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. Daar zag David dat die verlosser moest komen om de schuld te betalen. En tegelijkertijd moest hij volmaakt in heerlijkheid, geen een van de geboden van God overtreden. Nee, hij moest heel de wet van God houden. Wie is dan deze verlosser? Deze mens die tegelijkertijd God moet zijn. De profeten hebben rijkhalzend uitgezien naar wat dit toch zou betekenen. En de apostel zegt in 1 Korinthe 2 vers 9, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid dien die hem lief hebben. En nou wordt deze tekst vaak aangehaald om de hemelse heerlijkheid mee aan te duiden. Maar vanavond willen wij deze tekst doen slaan op dat heerlijke verlossingswerk van God. Wat God bereid heeft in de eeuwigheid. en dat God uitgedacht heeft in zijn heerlijke plan van verlossing, wat geen mens kon bedenken. En dat zelfs de engelen begeren in te zien in dit verlossingswerk. Hoe God het zou doen, dat het toch nog met het handhaven van Gods eer en van Gods vlekkeloze heiligheid, dat toch zondaren bij hem eeuwig verlost, in gemeenschap met hem zouden leven. Dat was een groot geheim. Het was al afgekondigd in het verbroken paradijs, dat het vrouwenzaad, het slangenzaad zou verpletteren. En de profeten hebben het afgekondigd van de toekomstige heerlijkheid van het koninkrijk van God. En ze zagen die verlossing en ze zagen het vrederijk wat komen zou. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar hoe het allemaal precies zou plaatsvinden, dat wisten zij ook niet. En Adam en Eva wisten het ook niet precies hoe het ging. En toen de priesters de priesterdienst kregen met de offerdienst en de ceremonieën die allemaal heen wezen naar Christus, de priesters wisten het ook niet hoe het nou allemaal werkelijk zou plaatsvinden. En Jozef en Maria, dat kind is geboren uit Maria in Bethlehem. En ze wisten dat dit kind de Messias was. Dat hij de zaligmaker van zondaren zou zijn. Ze wisten dat dit kind van God gekomen is. Dat hij de zoon van God was. En een engel had het ook aan Jozef gezegd in een droom. Je zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ze wisten het, Jozef en Maria. Maar ze wisten niet hoe het zou gebeuren. Ze begrepen het niet. En de herders, toen zij het zagen, die schitterende verschijning van engelen, en toen ze met haast kwamen en met blijdschap vonden ze het kindje. Toen hebben ze ook met grote blijdschap overal verkondigd naar wie het wilde horen dat de zaligmaker geboren is. De grote zoon van David, de zaligmaker maar. Hoe het nou precies zou gebeuren, ja, dat wisten die herders ook niet. En ook de discipelen die 3 jaar met de Heere Jezus hadden opgetrokken, zij begrepen het ook niet. En toen de Heere werkelijk zijn bloed gestort had en begraven was, toen verging al hun hoop, want zij wisten het ook niet hoe werkelijk deze verlossing zou plaatsvinden. Want wat, het was iets wat geen oog gezien had, wat in geen mensenhart was opgeklommen, wat God doen zou om mensen zalig te maken. In de stilte der eeuwigheid is dat heerlijke raadsplan uitgedacht. En in zijn aanbiddelijke wijsheid heeft de Heere dit langzamerhand geopenbaard. Totdat de Heere Jezus op zijn discipelen blies na zijn opstanding. En toen ontvingen zij de Heilige Geest. En toen begrepen ze het. Dat de Heere verlossing zou bewerken door middel van een verlosser. Maar die verlosser die moest aan bepaalde vereisten voldoen. Hij moet, zagen we in de vorige zondag, in zondag 5, hij moest een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En hij moest ook tegelijk waarachtig God zijn, waarachtig mens, rechtvaardig mens. En waarom is dat nou? We lezen het. Omdat de rechtvaardigheid Gods eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Dus vorige keer hebben we gezien dat verlossing alleen maar mogelijk is wanneer de mens aan het recht van God voldoet. Dat de mens volkomen gehoorzaamheid aan God geeft. En dat de mens ook de schuld die hij bij God heeft betaald. We hebben gezien dat geen mens dat doen kan. Omdat mensen gezondigd hebben. Hoe kan, als iemand schuld heeft, hoe kan hij de schuld van een ander betalen? Een mens kan dat niet. En gesteld dat het mogelijk zou zijn dat er ergens een rechtvaardig mens was die niet gezondigd had. Dan zou hij toch niet in staat zijn om de toren van God te dragen. De toren van God. Dat staat in de volgende vraag ook. Waarom de Heer Jezus waarachtig God moet zijn. Omdat hij de last van de toren Gods zou kunnen dragen. Denken we daar wel eens over na. Over de toren van God. Als u zonder Christus leeft, als we niet in gemeenschap met Christus leven, dan rust de toren van God nog op u. Want dan bent u een zondaar onder de schuld, onder de vloek. Wanneer u niet in uw hart de Heere lief heeft, op het hoogst, dan kent u hem niet. Dan bent u nog onder de toren van God. En we mogen gerust beven en sidderen voor de toren van God. We lezen in de Bijbel dat Gods kinderen ook vrezen voor de toren van God. Het is niet dat Gods kinderen zeggen, oh, de toren is voorbij en nu is alles. Nou, de toren is voor een kind van God inderdaad voorbij. Omdat de Heere Jezus in die toren van God gestaan heeft. Maar dan wordt er nog wel gevreesd voor de toren van God. En de misnoegen van God, het ongenoegen. Dat de Heer ook zijn volk kan kastijden. Maar dat de Heer ook met zijn oordeel en zijn toren kan komen. Ook in onze omgeving. Laten wij maar goed realiseren wat het betekent, die toren van God. Vraag maar aan de mensen van de eerste wereld. Maar dat kunnen we niet meer, want die leven niet meer. Want die werden allemaal getroffen. Met de toren van God. En Mozes, de man Gods. De Heere sprak tot hem. Zoals een man tot zijn vriend spreekt. Van aangezicht tot aangezicht. Er was geen profeet zoals Mozes. En Mozes moest uitroepen. Wie kent de sterkte van uw toren? Hij had het gezien. Hoe verschillende malen duizenden Israëlieten getroffen werden door de toren van God. En vraag het maar aan Abraham en aan Lot, die de toren van God gezien hebben over Sodom en Gomorra. En vraag het maar aan de profeet Habakkuk, toen hij de toren van God zag en hij riep uit in Habakkuk 3 vers 16, zo werd mijn buik beroerd. En voor de stem hebben mijn lippen gebeefd en verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Hij werd innerlijk verteerd door een besef van de verschrikkelijke toren van God. De moderne mens gelooft niet meer dat God torent. Wij in de kerk lezen dat nog wel. Geloven wij het ook? Bent u wel eens beroerd geweest over de verschrikkelijke toren van God? Bent u er wel eens bang voor? Bent u bang voor om te verachteren in de genade dat de Heer met zijn slaande hand komt? Bent u bang voor om lauw te worden, niet meer heet? En als u zonder God door het leven gaat en Hij niet in uw hart woont, dan bent u nog onder de toren van God. Wordt het dan niet eens tijd om te vrezen voor de toren van God, want de liefde van God die brandt van goedertierenheid en barmhartigheid, en de keerzijde van die liefde is de hittigheid van zijn toren, want onze God is een verterend vuur. En wij weten de schuilplaats. Christus Jezus. Het is een plaats bij mij, zegt de Heer. In de steenrots Christus. Hebben we die schuilplaats al gevonden? Hebben we hem al leren liefhebben? Zuchten wij en hongeren en dorsten wij naar Christus? Zijn wij verdrietig over al het zondige van ons leven? En zoeken wij behoudenis met ernst bij Christus? Want de toren Gods, daar mogen we voor beven. Maar om terug te keren tot de vraag waarom die verlosser nou een rechtvaardig en een waar en echt mens moest zijn. Nou, heel eenvoudig, dat weet u ook wel. De mens had gezondigd en de mens moest betalen. De Heer neemt geen genoegen met een koe of met een kalf of een beest. Nee, een mens heeft gezondigd en de mens moest betalen. Hij moest echt mens zijn, maar ook rechtvaardig mens zijn. Een mens die geen zonde gedaan heeft. En ook al zou er zo'n mens bestaan, dan kon hij toch niet verlossen. Want hij moet ook God zijn. De volgende antwoord. Opdat hij uit kracht zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. De verlosser moet zowel mens zijn als ook God. Want alleen God heeft de macht om zijn eigen toren te dragen. Omdat de Heere almachtig is. En die verlosser moet ook God zijn om die verlossing te geven aan mensen. Niet alleen die verlossing te verdienen, maar het ook te schenken. Zodat de Heere Jezus niet alleen verlossing mogelijk maakte, maar dat hij ook daadwerkelijk verlost. Hij grijpt iemand, keert hem om, vernedert die persoon. Doet hem zien op Christus, leidt zo'n persoon. Hij is daadwerkelijk de verlosser en daarvoor moet hij ook God zijn. En zo mogen we ook gerust met ons verstand over deze zaken nadenken, want het is logisch. Gods woord is logisch. Gods woord past in elkaar. Het hangt helemaal samen. Er is een patroon. Er is een rode lijn door het woord van God. Het bevestigt zichzelf steeds weer. En steeds wordt het ruimer uitgewerkt waar die verlossing in is. En het eindigt in het eeuwig koninkrijk van God. En het klopt allemaal. Het moet zo zijn. We mogen gerust met ons verstand erover nadenken dat die verlosser God moet zijn en dat hij ook mens moet zijn. De mens zo verhard, hij zou die verlossing niet eens aannemen. Daarom moet hij God zijn om in te dringen in het hart. Ja, die verlosser moet mens zijn. Nou, hij werd mens. Geboren in een kribbe. Romeinen 8 vers 3 in de gelijkheid van het zondige vlees. Hij daalde neer in armoede. Niet als een koning. Hij werd niet geboren in een paleis. Hij droeg niet koninklijke kleding. Hij zat niet op een gouden troon. Maar hij werd vernederd in de onpeilbare diepte van onze verlorenheid. Hij werd arm. Hij is neergedaald om te buigen onder de last van zonden en schuld. Hij leed honger en dorst. Hij kon dodelijk vermoeid zijn. Hij was arm als niemand anders. De mensen en de duivel bestreden hem en de duivel stormde op hem af. Maar steeds bood hij weerstand aan de duivel. Hij was mens en heeft alles ook van het mens zijn ondervonden, behalve de zonde. En omdat hij weet wat het is om mens te zijn, is hij nu ook de medelijdende hoge priester. Omdat hij op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. En hij was met barmhartigheid bewogen. Uit liefde kwam hij op deze aarde. Uit liefde die God de Vader gaf in de schenking van zijn Zoon. Maar de Zoon zelf was vol liefde. Hoe trok hij het zich aan, het leed van mensen. Hij had medelijden. Hij leefde mee, de blinden, de doven, de kreupelen, de melaatsen, de armen, de ellendigen. Hij was bewogen met hen. Terwijl hij zelf geen huis had, zelfs geen steen om zijn hoofd op te leggen. Hij was bewogen met anderen in hun leed. Hij werd mens, maar tegelijkertijd was hij God. Heel de schrift is daar vol van. In zijn hele persoon, in zijn uitstraling, in zijn daden. Hij was God. Hij schiep brood bij het breken van het brood. Hij beval de wind en de zee dat ze moesten stilstaan. Hij wierp duivelen uit en wekte de doden op. Hij was God. En men noemt zijn naam, zei Jesaja al, wonderlijk raad, sterke God. En Johannes 1, vers 1, in de beginnen was het woord en het woord was God. En het woord is vlees geworden. En in Colossenzen 1, vers 16 zegt apostel Paulus, hij is het beeld van de onzienlijke God. Door hem zijn alle dingen geschapen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. In Colossenzen 2 vers 9, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En zie steeds hoe het Oude en het Nieuwe Testament naast elkaar gelegd wordt in de evangeliën, hoe bijvoorbeeld in Jesaja 40 vers 3 staat beschreven, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan Matthäus 3 vers 3 laat zien dat dit sloeg op de komst van de Heere Jezus. Dat Johannes de Doper de wegbereider was, die een baan gemaakt heeft voor God, voor Christus. En uit Hebreeën 1 vers 8, tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde. En in Johannes 20 vers 28 valt Christus neer en valt Thomas neer voor de Heer Jezus Christus en zegt, mijn Heere en mijn God. En vele andere teksten, 1 Timotheus 3 vers 16, tenslotte, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Hij moest God zijn, opdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Want die toren is zo zwaar en toen heeft de goddelijke natuur, de menselijke natuur, die moest lijden, ondersteund En om een voorbeeld daarvan te noemen, als we een voorbeeld kunnen bedenken. Mozes die moest bidden bij de strijd tegen Amalek. En zijn handen werden moe en zijn armen zakten naar beneden. Toen hebben Aaron en Hur hem ondersteund. Misschien is dit een voorbeeld van hoe de goddelijke natuur, de menselijke natuur van Christus, heeft ondersteund. Nou, wie is dan deze middelaar? Waar vinden wij iemand die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Wie hij is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Wat een heerlijke ontdekking. Een ontdekking die de catechismus hier maakt. Een ontdekking die Luther deed toen hij aan het studeren was over Romeinen 1, vers 17. Maar het is een ontdekking die elk van Gods kinderen doet. De manier kan verschillend zijn. Een ontdekking dat ze hem zien. De koning in zijn schoonheid. Onze Heere Jezus Christus. Wat een heerlijke ontdekking. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dit onmogelijk wonder heeft God verricht. En als uw ogen open gaan voor deze zaligmaker, dan vindt u in hem al uw hoop, al uw verwachting. En dan komt er blijdschap in uw ziel en vrede in uw hart. En dan is er hoop en verwachting van deze zaligmaker. Dan wordt hij u lieflijk en dierbaar. Dan ligt alles van uw leven aan zijn voeten. En zo wilt u het ook. En dan wilt u voor de rest van uw leven steeds meer van hem leren kennen. Als u deze ontdekking in uw leven gedaan hebt. Of beter gezegd, wanneer de Geest de ogen opent vanuit zijn woord voor die zaligmaker. Voor die schoonheid, wat een blijdschap. Daarom waren de herders ook zo verblijd. En daarom lezen we steeds in de evangeliën mensen die verblijd zijn, omdat ze in aanraking gekomen zijn met Christus Jezus. En zo heeft Johannes de Doper ook met grote blijdschap verkondigd. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En toen was er naast hem, toen hij dat zei, een visser. En die visserman die deed toch een ontdekking. Die had toch een vangst, kunnen we zeggen. Of een vondst gedaan toen op die dag. Hij is het nooit vergeten. Hij vond de rijkste, geweldigste vondst. Hij werd er geen cent rijker door. Maar toch was hij vol met blijdschap. Zijn naam was Andreas. En in Johannes 1, vers 42 zegt hij tegen zijn broer Petrus: we hebben gevonden de Messias, het welke is overgezet zijnde de Christus. Toen heette Petrus nog alleen maar Simon. Maar hij zei: Simon, we hebben de Messias gevonden. En blijdschap doorstraalde zijn ziel en hij leidde hem tot Jezus. En wanneer u deze Christus leert zien als verlosser, dan komt er vreugde in uw leven. Het is zo'n wonder in het licht van de vreselijke straf van God En van die vragen hoe wij die straf zouden kunnen ontgaan. Dat die zaligmaker nu wordt voorgesteld. Hier is hij. Hij is de van God gegeven zaligmaker. Wanneer een zondaar weet dat hij naar recht weggestoten zou moeten worden. Dat dan hem deze zaligmaker voorgesteld wordt. Dat hij weet dat hij de straf van God verdient. En dat er een volkomen betaling moet plaatsvinden door iemand die tegelijkertijd mens en tegelijkertijd God is. Dat zien we hier in deze Christus. Hij wordt ons voorgesteld. En zo wordt hij ons in het evangelie steeds voorgesteld. En zo moeten wij hem persoonlijk ook leren kennen. Dat hij niet meer een naam is, maar dat hij heel persoonlijk in onze harten toegepast wordt, onze Heere Jezus Christus, zegt de catechismus. En dan zien we zijn naam Heere. Dat is de Godsnaam, dat hij de Heere en Meester is, de gebieder die alle macht heeft op aarde en in de hemel. Hij is de koning van al het geschapene. Heere, hij is Jezus, zaligmaker. Hij geeft zichzelf als een levend offer voor de schuld. Hij zal sterven voor zijn volk. Hij neemt hun straf, hun ellende, hun val. En hij laat het allemaal op zich. En hij gaat voor hen naar de hel. Opdat zijn volk nooit meer, nooit daar hoeft te komen. Hij is de plaatsvervanger. Met liefde bewogen nam hij hun plaats. En dan zien we ook nog, zijn naam is Christus, de ambtsnaam. Christus, dat betekent, jongens en meisjes, Messias. Dat betekent weer gezalfde. Hij is gezalfd als profeet en als priester en als koning. Als profeet geeft hij onderwijs. Als een priester bewerkt en verdient hij de verzoening. En als een koning regeert en beschermt hij. Nu is deze Heere Jezus Christus ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken. Het is een citaat uit 1 Korinthe 1 vers 30. Want Christus is ons geschonken tot wijsheid, omdat wij zo vreselijk dom geworden zijn. Omdat wij niet meer weten wie God is en hoe wij hem moeten dienen. Zo is Christus de ware wijsheid geworden, die ware wijsheid geeft. Hij weet al de antwoorden op de vragen van ons leven. De vragen waar u mee worstelt, de zielsvragen. De vragen zoals, hoe zal God nog verheerlijkt worden in mijn leven? Hoe zal ik met God verzoend worden? Hoe kan ik ooit nog zalig worden? Op de vragen waar u misschien geen antwoord op weet. Hij weet het antwoord volkomen. En een ieder die met zijn vertwijfelde vragen tot hem komt, mag voor hem buigen en van hem wijsheid leren. Want hij geeft wijsheid. Hij geeft toch genade voor genade. Dat is toch het evangelie. Hij wordt ons voorgesteld als de bron van wijsheid dat hij wil schenken. Hij wordt niet armer van het geven. Hij wordt niet rijker van het inhouden. Hij wil het nog geven, ware wijsheid. Zijn er mensen in ons midden die dom zijn, die het niet meer weten? Buig maar, vraag maar. Heel het leven door heeft zijn volk deze wijsheid nodig. Maar hij is ook geschonken tot rechtvaardigheid. Dat betekent dat de Heer Jezus een volkomen rechtvaardigheid verdient. Dat betekent dat hij volkomen gehoorzaam was aan al de wetten van God. Dat hij ook de straf gedragen heeft op de overtreding van deze wetten. En dit alles wordt een zondaar toegerekend. Opdat hij rechtvaardig verklaard wordt voor God door het geloof. En dat alleen maar op grond van de verdiensten van Christus. De Heere Jezus is de enige mens die de wet van God volmaakt gehouden heeft. En die ook de vloek op de zonde gedragen heeft. En dat niet voor zichzelf. Het is God zij dank overdraagbaar. overdraagbaar. Daar neemt God genoegen mee. Wat een wonder dat dit kon, dat dit mocht. Wat een liefde. Maar Christus is ook tot heiligmaking. Want hij leidt zijn volk in een nieuw leven van gehoorzaamheid. Hij stort zijn geest uit op hen, zodat ze daadwerkelijk gaan wandelen in de wegen van de Heere. Al is er met vallen en opstaan en al zijn hun beste werken nog met zonden en tekorten bevlekt. En ook hoeft een kind van God zich nooit te beroemen op wat hij gedaan heeft of wie hij is. Maar toch leert hij in een nieuw godzalig leven te wandelen. Hij is niet meer wat hij eens was. En hij is ook niet wat hij eens worden zal. Maar de Heer heeft wel die verandering gewerkt. En ondertussen, de volmaakte heiligheid van Christus, wordt die zondaar toegerekend. Dan heeft God niets meer te eisen. Wat een wonder. Christus. Ziet u hoe dierbaar hij is? Ziet u dat hij het leven is? Dat hij met deze zaken alles meeneemt. Zorg en bescherming en leiding en vertroosting en onderwijs en kracht en inzicht in de dingen van het dagelijkse leven. Hulp bij de dagelijkse verantwoordelijkheden die u heeft. Hij neemt alles met zich mee. Hij is een volkomen zaligmaker. Daarom zegt de catechismus hier ook, op grond van 1 Korinthe 1 vers 30, dat hij een volkomen verlossing geeft. De Heere zal nooit zijn werk verlaten. Hij houdt trouw. En eerst heeft dat volk zijn handtekening leren zetten onder hun schuld. En ze hielden geen rechten meer over voor God. En dan gaat God zijn handtekening zetten. Bovenop hun schuld. Van de vrijspraak die er ligt in Christus Jezus. Omdat Christus hen geschonken is. Tot een volkomen verlossing. Hij verlost. Deze heerlijke zaligmaker, geschonken. Geschonken, hoe wordt hij u geschonken? Elke zondag in het evangelie, hij wordt u voorgesteld. Hij wordt u voorgesteld in heel zijn woord. Hij wordt u voorgesteld in de doop. Is hij u dierbaar geworden, jongens en meisjes? Heb je de Heere Jezus lief? Wil je ook de Heere Jezus meer lief hebben? Je bent jong, je hebt veel te leren. Maar ga nou maar op een jonge leeftijd bij de Heere aankloppen. Heere, leer mij wijsheid. Heere, wil mij zonden wegwassen. Wil mij leren te wandelen zoals u dat wilt. Wil voor mij een volkomen verlosser zijn. Ga dat nou bidden, jongens en meisjes. Want God hoort het gebed. En de Heere kan het later in je leven heerlijk nog verhoren. Christus, hebben we hem leren omhelzen. En mag het zo zijn in ons leven dat wij het met de catechismus mee zullen zeggen. Onze, dat betekent mijn Heere Jezus Christus. Want daar gaat het om, dat woordje mijn. Luther zei voor mij, daar gaat het om. We kunnen alles van de Bijbel weten en alles van de Heere Jezus Christus weten. En al de beloften en al de verlossingen. Maar het komt er toch neer op dat woordje mij. En daarom is het allemaal zo heel persoonlijk. Hij moet de uwe worden. Een band zijn. Een band van overgave. Een band van geloof. Van vertrouwen. Van gehoorzaamheid. Van buigen. Dat u hem ziet als noodzakelijk. Dat u hem ziet als liefelijk. En dat er maar één weg meer voor u is. Christus. En dat dat de rest van uw leven tekent en kenmerkt. Daar gaat het om. Christus. En misschien zijn er nog mensen in de kerk die denken, ja, kan ik nog met God verzoend worden? Maar let dan ook op dat woord dat de catechismus zegt, geschonken. Hij wordt u vanavond ook voorgesteld. Hij wordt u geschonken. Staat ook in de doop, ook in het doopsformulier. Wat Christus, wat God schenkt. En dan mogen we goed weten dat wij deze God verlaten hebben. Dat wij dat beeld van God kwijt zijn. En dat we van nature zo blind zijn dat we onszelf niet kennen en Christus niet kennen en God niet kennen. Maar nou heeft de Heer een zaligmaker geschonken voor een zondaar die tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heeft. En nou komt zo'n, tot zo'n mens komt Christus hier als Gods geschenk. Hier is het middel. En u dan? Wat u? Dan mag u buigen. De handen vouwen. En opzien tot hem. En zeggen, Heere, hoe het moet, dat weet ik ook niet. Hoe ik nou verlost moet worden, hoe dat moet plaatsvinden, dat weet ik ook niet. Maar ik weet dat u mij geschonken bent. Dat u wordt mij aangeboden. U wordt mij voorgehouden. En nu klop ik op uw deur, Heere. Want ik moet behouden worden. Ik moet zalig worden. Ik moet in gemeenschap met Christus gaan leven. Dat ik hem leer liefhebben als het hoogste in mijn leven. Zo mag u antwoorden op dit geschenk. En God zal u antwoorden. Want dat belooft hij in zijn woord. Hij is toch met u in het verbond getreden. Dat belooft hij toch. Geen wanhoop, maar hoop. En verwachting. En uitzien. Hij is de weg ter verlossing. En waaruit weet u dat dan? Vraagt de catechismus. Ja, uit het heilige evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën van de wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Waaruit weet u dat Christus de zaligmaker is? Waaruit weet u dat er ook voor u verlossing en zaligheid mogelijk is? Hoe komen we erbij te zeggen dat Christus een volkomen zaligmaker is? Dat hij ons wijsheid geeft. Dat hij ons rechtvaardig kan verklaren. Ons kan heiligen. Ons kan verlossen. Hoe weten wij dit? Nou, we weten dit niet omdat een mens dat zegt. En we weten dit ook niet uit ons gevoel. Maar wij weten dit uit het heilig evangelie. God heeft het ons geopenbaard. En de Bijbel, dat is de pleitgrond. Dat is de rotsgrond. Dat is het vaste fundament waar u op mag pleiten. Waar u op mag staan in uw zielsworstelingen. In uw vragen van hoe moet het toch met mij? Pleit op dat woord, dat vaste woord van God, waarmee God tot u komt. En God is een waarachtig man. Hij kan niet liegen. Daaruit weet u het. Daarop mag u pleiten, op dat evangelie. En met evangelie wordt hier heel het woord van God bedoeld. Daarom verwijst het antwoord ook naar het paradijs van Adam en Eva en de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, die ook uit dat geloof leefden in de komende verlosser. Totdat tenslotte door de profeten de ceremonieën afgebeeld kwam Christus zelf. En dit evangelie is een goede, een blijde boodschap. In het oude Griekenland was dat woord evangelie, euangelion, goede boodschap. Dat was bekend in tijden van oorlog. Het gebeurde eens dat de Perzische wereldrijk het oude Griekse, veel kleiner, rijk aanviel. Met een geweldige vloot en ze kwamen bij Marathon, kwamen ze aan land. En toen als een wonder hebben de Grieken de Perzen verslagen. En toen kwam er een loper uit Marathon aanlopen in Athene. Met de goede, blijde boodschap. De Perzen zijn verslagen. Athene is gered. Wat een blijde boodschap. Wij mogen elke zondag die blijde boodschap horen. Dat de duivel verslagen is. Er is eeuwig leven in Christus. En hij wordt ons verkondigd. Ons voorgehouden. En daarom behoren wij te buigen voor dat woord dat ons aanwijst als schuldig. En dat ons leven verkocht is onder de zonde. En mogen wij opzien tot deze zaligmaker. Luister dan naar zijn stem. Studeer in dat woord, daarin spreekt hij tot u. En zoek diepere schatten te ontdekken in deze zaligmaker. Die alles gedaan heeft, terwijl wij niets verdienen. Amen. Zullen we zingen Psalm 85... Het eerste vers, 85 vers 1. Zullen wij de Heere danken en bidden. Heerlijke en eeuwige God, wat een wonder wat wij hebben mogen horen vanavond. Van dat wondere heerlijke evangelie. O Heere, als het zo is in ons leven dat wij u alleen maar uiterlijk belijden. En dat wij wat feiten van u weten, maar dat u niet leeft en woont in onze harten, wilt u het ons dan te kennen geven? En wilt u ons laten zien dat wij nog zonder Christus leven en dat we daarom nog onder de toren van God zijn? En Heere, wilt u hen die begeerig zijn geworden naar deze verlossing wijzen op uw eigen woord. En dat zij zo met bemoediging u mogen nalopen en zoeken. Ja, Heere, zij zoeken u alleen maar omdat u hen eerst opgezocht hebt. Heere, geef uitzicht op deze gezegende zaligmaker. Wil, Heere, hen die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen vinden, wilt u zelf met uw geest licht geven op wie u bent in uw heerlijkheid. Laat u ook onder ons gezien mogen worden met de ogen van het geloof, ook daar waar u niet genoemd werd, dat daar u beleden zult worden met vrijmoedigheid en overgave en bezieling. Heere, wil uw volk en kinderen verder leiden, dat zij rijkere schatten mogen vinden in u, o Heere Jezus, omdat u toch een volkomen verlossing bent. Heere, wil de naprediker zijn op uw woord. Gaat u ook met ons verder vanavond zegen nog de bijeenkomst die we nog willen hebben in de bijzaal. Gedenk ons deze week de verschillende bijeenkomsten, de reformatieherdenkingen. Wil het u zegen geven. En gedenk, Heere, ons deze week bewaren en bescherm ons. Ook voor een onvoorbereid sterven. En breng ons volgende week weer samen om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 69, vers 14. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.